Gemeente, laten we dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 139 en daarvan het 14e zangvers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden den weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. De schriftlezing voor dit avonduur is uit het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, daarvan het 13e hoofdstuk van vers 1 tot en met 10. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Die artikelen, ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat u genoemd te lezen, Exodus 13, van vers 1 tot en met 10. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, heilig mij alle eerstgeborenen, wat enig baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is mijne. Verder zeide Mozes tot het volk, gedenkt aan deze dezelfde dag, op welke gij lieden uit Egypteland uit het diensthuis gegaan zijt. Want de Heere heeft u door een sterke hand van hier uitgevoerd, daarom zal het gedezende niet gegeten worden. Heden gaat gij lieden uit in de maand Abib. En het zal geschieden als de Heere hen zal gebracht hebben in het land der Kanaanieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Hevieten, en der Jebusieten, het welk hij uw vaderen gezworen heeft u te geven. Een land vloeiende van melk en honing. Zo zult gij deze dienst houden in deze maand. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, en aan de 7e dag zal de Heer een feest zijn. 7 dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden, en het gedezende zal bij u niet gezien worden. Ja, er zal een zuurdeeg bij u gezien worden. Er zal geen zuurdeeg bij u gezien worden in al uw palen. En gij zult uw zoon te kennen geven te diezelfde dagen, zeggende, dit is om hetgeen de Heere mij gedaan heeft toen ik uit Egypte uittoog. En het zal u tot een teken zijn op uw hand en op ene gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des Heeren in uw mond zij, omdat u de Heere door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft. Daarom onderhoud deze inzetting ter bestemde tijd van jaar tot jaar tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken en zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zij de Zoon, in een door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu tijdig en dieper aan de Heere te zoeken in gebed. Heer, we hebben het eerst wel beschikt dat we ook in deze avonturen weer hebben op te trekken. En wanneer het dan over de gesteldheid des hart heeft gegaan, dan weet gij het wel. En hoe de een met de ander zou kunnen verschillen wanneer de ene de ander een in droefenis heeft te zitten of de ander dan de vreugde heeft, Heer, dan is dat wel een heel groot verschil. En wanneer het dan is dat wij hier eigenlijk dan het in de droefheid hebben te kennen om hetgeen wat er heeft te gebeuren, dan zouden wij dat allemaal wel moeten hebben. En zo zou het kunnen zijn dat het hart eens krijg hebt te wezen wanneer deze moeite het verdriet het ons hebt te zijn. Maar als het dan is dat wij hier dan weten uit het woord van God dat er ook een droefheid is naar God. En dan weten wij het in één keer wel dat wij allemaal wel zouden bedroefd moeten zijn. Vanwege de breuk die er tussen u en tussen ons gekomen is. Vanwege de zonde welke de onze zijn. Iedereen het persoonlijk. Het is waar dat wij in Adam gevallen schepsel zeiden dat het voor alle mensen hebt te gelden. Maar dat het juist dan ook in het particulier is wanneer wij daaronder hebben te lijden. En net zo goed als dat er eigenlijk toch wel veel begrip zou kunnen pezen waarbij verliezen die geleden wordt van de ene de andere waar zou kunnen verstaan dat die de man of de ander dan de vrouw en de andere dan dus dan ook de ouder of ook een van de kinderen kwijt op te wezen, dan kun je wel zien dat hiervan ja de smartelijkheid te groot heeft te wezen boven alle andere dingen die wij hier kunnen hebben. Maar het is eigenlijk dan ook wel daar niet te verstaan dat er een droefheid op te wezen die we zelf niet kunnen schatten. Wanneer we alles dan bij elkaar nog hebben, dat het is dat we dan eigenlijk op de aarde te lopen aan ons eigen dan vreemd, wanneer het zulke vreemde droefheid in het hart op te wezen. En je gaat er dan schreiend over de wereld en hij kan het maar geen naam geven. En het is dan hier dan eigenlijk dan dat hij de tranen buiten stort en hij weet niet waarom. Hij kan zijn eigen hart en leven niet begrijpen wanneer hij toch zo in dat gemisgevoel of dat weegevoel zijn tranen heeft en wat hij het verdriet hier hebt te schrijven. Ach, wanneer hij dan daarover de verklaring zou moeten krijgen dat het van Gods wegen is, als het dan maar naar God zou mogen zijn, maar ook dat kan hij daar niet in zien, heren. Wij zouden eigenlijk wel kunnen begrijpen en verstaan wanneer wij dan naar het groeven der vertering hebben te gaan dat daar een rouwdragende familie is. En dat hier dan de straten gevuld worden met de rouwklagers en dat hier dan die stoet zich heet te bewegen hebt naar het graf. Welke de groeven der vertering is en dat daar juist op dat moment van afscheid. Waar je dan definitief de aarde zich boven de ander hebt uit te op te slokken en te sluiten. Dan is daar nog een medermaal die dan de kluiter aarde week maakt met tranen. Wanneer je daar nog de liefde hebt te wezen. Ach, heren, dan is dat hier dan voor iedereen te verstaan, dat er uit die traan de taal der tranen, dan hier dan niet hoeft er vanaf te worden, dat hier de droefheid is, zoals dat ook in deze familie, nou dan de aan de orde gesteld heeft te worden, en ook bij anderen niet vreemd, welke de droeve gang naar het graf hebben gemaakt, en wat verlies hier dan geleden heeft, maar als wij dan nog verder kijken, dan zie je wel dat zilver sporteren. Als wij dan aan Israël denken, als wij dan denken wat er in de Oekraïne heeft te gebeuren. Ach, dan is dat hier niet bij je geval, maar dan is dat hier een heel land dat hebt te schreien en te wringen. En hier dan ook over die dingen die daar hebben te passeren. En welke als gevolg daarvan dood en verderf dan een heleboel smart als nalatenschap hebt te kennen. En dat niet alleen als nalatenschap, maar ook als een erfer is. Een erfer is van tranen welke daar worden geschreid. En eigenlijk dan is dat zo ook te noemen, heer, in hetgeen wat er hier heeft te gebeuren, wanneer het is het hele land, de volkenwereld, vanwege haar gevolgen te schrijven heeft, welk hier dan, ja, de smart is voor iedereen. Want waar is het eigenlijk dan niet en waar kunnen we het dan niet vinden? Ook achter hetgeen wat wij aan de lach dan hebben, schuilt daar vaak veel te droeven is welke de mensen hebben mee te dragen. En verbergt als het ware onder een lach of een vriendelijk gelaat. Maar hier van binnen dan kan hij zichzelf niet begrijpen dat hij zijn raadsel heeft rond te lopen. En waar je dan eigenlijk dan het geluk hebt te missen. En dat de echte vreugde hebt te missen. Want als wij het verstaan dat het is dat wij gevallen mensen, kinderen zijn. Zou er een naam aangegeven worden. Dat betekent eigenlijk dat het de mens erachter gekomen is dat hij God kwijt is. En dat hij de bron van leven is. En dat het geluk is kwijtgeraakt met God. Welke wij de rug hebben de nek hebben toegekeerd. En Heer, wanneer dan hij zelf dan als onderwijzer hebt in te treden, kunnen we ons daar zelf ook niet in troosten. Ach, dan is dat ook in andere dingen zo voor, omdat zo dan de dood niets heeft terug te geven. Het is de eeuwigheid die de mens heeft op te nemen, waar we allemaal schepselen zijn, waarin het voortbestaan van de mens dan verzekerd heeft te wezen in de Heilige Schrift. Zo kunnen wij wel denken aan degenen die er niet meer zijn, en die er dan toch nog zijn. En dat wij dan zouden kunnen denken, waar zijn ze nou? En dan heb je dan gezegd, dat is eeuwig wel of het is het eeuwige wee. En daar zien we eigenlijk dan een hel voor de ogen. En dan zouden wij een hemel voor ogen kunnen zien. En als het dan is dat wij van de Godsvrezende weten dat gij het aan de hemel hebt kunnen beloven. En dan is dat niet uit het nalatenschap van mensenkinderen, maar uit de nalatenschap van u. Heer Jezus Christus, die u in de dood heeft overgegeven. En die dan zo ook dan hier in dat sterven achterkomt dan het orde bij deze maaltijd die dan door het bloed de uwe gekocht heeft. En ach, dan moeten wij toch zeggen, dan zou het daar toch over weten moeten, als wij dat niet weten, als wij die geborgenheid niet kennen, en als het hier dan onze ziel nog niet gered en niet verlost te wezen, naamloos is dan onze ellende, en hier dan om dat te verstaan, is ook onze droefenis eigenlijk dan naamloos. Het heeft hij dan wel de naam, en van de droefheid naar God, en die dan ook zo die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid, en welke dan eigenlijk dan ook een doorgaand werk hebt te wezen, want wanneer het is dat je kerk over de aarde hebt te gaan, dan is dat hier dan zeker ook wel, dat er niet aan gemist hebt te worden, wanneer zij hier doortrekken op de aarde dat u verlangen. En dan zegt ook zo die psalm, dan maakt hij het duidelijk dat de tranen van uw kerk dan vergaderd zijn in deze fles. Waarin ze gedacht hebt dat er een gedenkboek is voor het aangezicht van God. Nou, dan denken wij wel, zoals dat bij de profeet dan duidelijk is, dat het te vergeefs is om de Heer te dienen. Dan denken wij eigenlijk dat onze godsdienst dan ja totaal geen paard heeft. Nou, dat wij u bidden en dat wij u vragen, dat wij u roepen, dat het dan allemaal te vergeefs zou wezen. En dan zou dat ook een stilte in het hart verwerken, dat we zeggen, och, wat is onze toestand toch een ellendige. En wij roepen en de Heer hoort niet. Maar het is dan dat u zelf dan zegt, er is een gedenkboek voor mijn gezicht. En dat ga je zeker zelf vergelden. En dat is niet naar de verdiensten welke de mens heeft wezen. Maar nog nooit heeft er iemand ja te vergeefs om God te roepen. Of het moet niet echt wezen. En als het dan is dat er in dat wenen boodschappen zijn. Waarin het verdriet als het ware vraagt om de vertroosting. En dan bent u al vaak daarvoor geweest in het woord des Heren. Maar we hebben er geen erg in gehad. Maar als de Heilige Geest dan komt, welke de troost hebt te wezen, had er net daar gezegd dat gij zich in Petrus en Pezen laat. Dat gij dan hier dan zo ook in het werk altijd nog hebt te verrichten, hetgeen wat gij toen gezegd heeft. Daarom mag dan ook in alle troefenis die de mens hier door het leven heen hebt ervaren, dan de toevlucht genomen worden aan u, de Allerhoogste God, om in Jezus Christus onze troost te vinden, ook in deze familie, of families, welke dan in treur en rouw gedompeld te wezen. En ook al is het dan, ja, is het dan ook zo lang geleden te wezen, dan wordt de hartverspaar dus dan weer opengescheurd, wanneer wij, ja, met zoveel diepte aan elkaar de verbonden te wezen, dan kan het niet missen dat hij het dan in de stilte de sparen dus dat gevoel te worden. Maar als wij dan hier dan weer, dan horen van de stem des doods, ach, dan komt het allemaal weer zo terug. Dan heeft daar alles dan voor de ogen gesteld te worden, en dan in die eenzaamheid, ja, dan heeft daar dat schreien en dat penen daarvoor de dag te wezen, maar het is ook in het leven van het volk dan zo. Wanneer zij ja ooit in het leven gepeet hebben naar God, dan is het wel dat ze eigen hart hebben te voelen, wanneer dit hart, omdat zij dit gevoelige van dat weder niet meer hebben, wanneer die tranen sparen, de zoete smaak hebben van, je kunt het bij God kwijt. Laat het dan eigenlijk dan ook zo bij degenen die achtergebleven zijn, zo bezig.
dat wij het bij God kwijt kunnen. Dat er is dat wij met alle kommer en zorg die bezetten te wezen, de troon die de daden niet weten te wezen. Al hebben wij zelfs geen woorden, want dit kunnen we ook niet. En wenen ook niet, maar dan in één keer, dan breekt het hart dan soms. En één keer, en dan komt het hart, dan schiet ze gewoon vol. En dan moet het wezen, dat de mens alleen heeft te wezen. Dat doet hij niet voor mensen, maar dat doet hij voor God. Dat weten, dat treuren. Ach, dan moet het daar zijn. Dan ga je toch daar ook naar de arbeid in het te berichten om ons te betroosten. Maar anders dan weigeren wij getroost te worden. Als het niet is, dan door God. En heren, als het dan zo is dat wij zoveel klappen en slagen in ons leven gekregen hebben, dan blijft de mens als het ware daarover benen. Maar als het is dat de mens dus dan niet aan deed wat God voor hem is, dan kan hij niet meer benen. Vanwege deze vreugde, vanwege deze blijdschap dat God, en hem troost, maar ook gedachter is, dat gij aan hem hebt te denken, dat gij aan hem tot hem te spreken heeft, dat gij alles hebt te vergoeden in de zoon uw eeuwige liefde, wanneer dit aan ons geschonken is. Zij elkaar na, ben ik toen niet meer dan 7 zonen. En dan is het maar dus dan, die liefde van die borg nog veel meer dan die van Elkana. Voor zijn vrouw Hanna, welke daar gebeend heeft. En daar is hij de tom geweest is om de hart uit te storten voor God. Waar je dat het prevelensbare verdronkenschap hebt gehouden te worden door Eli. Maar gij onderscheidt hier de taal. Welke dan in de taal van de tranen, maar ook in die zachte beten van God, die met het preven ten dippen, dat God heeft te zuchten, en die te vragen of God hem of haar genadig wilt wezen. Als wij dan zien dat die tranen van u te geweest zijn, Heer Jezus Christus, dan droogt het ons oog niet op. Maar dan krijgt het een warme traan te worden. Wat een liefde heb gij, een doodliefde van uzelf. En dat voor zulke zon daarop werd het reist in eeuwigheid. En welke het kwaad de zon in het hart hebben. Maar gij weet te preken, Heere, en door uw liefde. Gij beter te weten, breken voor hem het zicht erop hebben te krijgen, waarin gij als het lam van God hier gestart hebt worden, de zonde te beren te ver te nemen, in het bloedige lijden, en sterven, waarin gij dan zo, Heer Jezus Christus, van uzelf laat beschrijven, ook in de psalmen, waarin er geprofiteerd te zijn, uw smarten. En die grote smarten, als de man van smarten, welke verzocht is in krankheid, maar zich tot de Vader gewend heeft. Met sterke roeping en tranen staat er dan, en verhoord is in zijn prezen, maar daarna, nadat alles volbracht heeft te wezen. Wanneer gij dan de pers hebt getreden, wanneer gij dat perk hebt willen verrichten, en van de Vader heeft opgedragen. En dat gij de gehoorzaamheid hebt gehad aan datgene wat aan werk is te verrichten. En dat voor uw vader, maar ook voor die kerk van God op de aarde, welke gij hebt, en welke naar zijn weder de bruid bekend te staan. En dat dan, vanwege uw liefde, welke dan het hart en het leven doet weden. En dat zij een krankheid kent in de ziel, vanwege zulke liefde, en welke hij daar doet sterven in de vlees, en doet leven in de geest. Maar dat is dan niet het alleen, wanneer dus dat droevige wis in het leven te wezen, daarin waar ze in zijn afzondering hebt te kennen, dan zit ze daar in de stilte, zit ze ten neer, wetende over uw afwezigheid. Wij kunnen u best missen, dat blijkt wel. Wij hebben dan eigenlijk wel iets klaar waar we onszelf mee kunnen troosten. Wij laten onze plaats makkelijk leeg en wij hebben daar zoveel niet mee te doen. Wij schitteren door de afwezigheid van de troon der genade en we denken dat we u mee kunnen krijgen in de compromissen en welke de mens heeft te sluiten. Maar het is echt hopeloos daar met ons. Maar als dat die hopeloos dan eruit er is, dan komt u de mens toch voor in die vrije gedadeverking. En dan bent gij dan aan uzelf met een onlosmakelijke knoop. Waarin dat beter dat beter wordt gevonden u achterna te benen. En niet te volgen in deze beert in het pand in de vreemdingschap. Waar het is dat zij beter het voort hebben te gaan. De beter de bruid. En die straks dan, ja, dan getroost te worden. Die zich niet laten troosten met het surrogaat en van een zekere godsdienst. En ook door die mooie woorden van belijdenissen. En ook niet door het spreken van die godsdienstige mensen. Maar niet alleen door God die kan troost kunnen worden. Weet u hoe het is in onderscheiden zin. Wanneer we niet aan deze plaats hebben te treden. We kunnen het zeggen dat wij weten. En we menen er niks van. Wij kunnen zeggen dat wij u napeden en we zien het wel en we lopen de wereld na. Ach, we kunnen denken dat wij God hebben te dienen, maar we dienen de duivel. En het kan zijn dat wij je dan te scheiden hebben daarvan in onze gepeinstijd. En toch dan, ja, dan moet het openbaar komen. En dan gaat het weder worden, waarin dan die tranen in bloed veranderen. Dikke droppels bloed. Het zal de hel niet blussen, wat we hier dan kennen aan dat weder. Maar gij hebt dan de hel voor hen geblust door uw bloed. Door uw offeranden en door het werk wat gij hebt te verrichten. En daar troost gij mij. Maar ook nu, dan reikt gij nog de hand naar ons toe. En nodigt dan de mensen. En komt er nog voor om hier dan voor uw aangezicht te verschijnen. En wat houdt ons daar dichtbij? Uzelf, heren. Anders dan dwalen we. Gaan we voort. Onze eigen bezig te gaan, of dat nou komt met de godsdienste kleedjes te pezen en een prachtige mondpleister te zijn, maar het is niet het volgen van u. Daarom trek ons, heren. Leer ons naar u te wegen. En wil toch dat die wenende dan ondersteuning geven en sterkte bieden. Zij kunnen het lichaam en op de aarde bestellen. Maar in die puinhopen, daar is soms niet meer, dan nog een beetje as. Velen zijn er niet meer in terug te vinden, heren. Of als het dan bij eeuwen later is onder de lava, ja, het lijkt toch gevonden worden onder de sneeuw der gletsjers. Ach, en wat is toch de mens, wat is toch in hem te prijzen, wat is toch het leven ernstig, en op weg en reist het eeuwigheid. Het testament kan opgemaakt worden, wij zullen er niet meer zijn, het duurt niet lang meer, dan moeten we sterven, want de mens is gezet te sterven, en daarna het oordeel, en het oordeel, dat hangt laag. Zeer laag. Ja, onze ouden hebben het al gezien dat het laag hangt. En dan kunnen we dan wel zeggen dat het zeer laag hangt. Maar het net als dat gezegd is voor u, het tweede, we zien het niet. We zullen, ja, de laatste dag van ons leven nog opgaan, net als Sodom en Gomorra. Ja, de laatste keer zult weten dat hij voor zijn sterven nog het kwaad komt uit te richten, totdat hij het laatste kwaad heeft verricht. Het laatste zonde gedaan heeft. En dan komt die goddelijke brand. En de stad wordt omgekeerd. In één ogenblik komt de wervelwind. We zijn hier bang voor, daarvoor bang, en voor die ziekte, voor corona, en voor dit en voor dat. Maar daar zijn we niet zo bang voor. Zo hard zijn we wel. En voor het eeuwige oordeel, zelfs dat brengt de mens nog niet eens in uw huis. Zelfs dat, en dat brengt niet tot bekering. Maar het is Gods werk. Het is uw liefde, ja, het is uw genade, en die het hebt te verrichten. En dat er een mens in de hemel komt, dat een mens bekeerd te worden, als dit niet van God het werk was. Wij werken alleen maar er tegenin. Wij maken onze schuld alleen maar groter. Het wordt dan steeds maar erger met die mens. We zijn er ingebonden. We zitten in verward. Wij komen daar niet uit. Wij hebben met ons eigen raad geen weg te vinden. Het is verloren. Als u niet helpt. Gedenk aan ons dan nog in het onderwijs dat we krijgen, dat niet alleen een horen is van het woord en een beoordelen van het woord, zoals velen dat doen. Maar dat wij het mochten ontvangen tot ons nut en tot onze zaligheid. Dat gij er iets mee doet wat blijft tot in de eeuwigheid, waar we kunnen er zeker van zijn als wat wij doen. Dat maakt het allemaal nog veel erger. Maar het werk wat gij gedaan hebt, Heer Jezus Christus, zou voor de grootste der zondaren genoeg zijn. Voor het ergste geval, en weet u raad, voor de meest zondige mens die in de diepte zit, en die niet weet, die denkt, het zal mij niet ooit kunnen gebeuren, is de verlossing. Gedenk ons dan ook zo voor deze week dan weer. Zo gaan de dagen voorbij, de eeuwen wentelen voort, de weken beginnen en nemen weer het eind. Maar Micha die weet. Dus al die dingen zijn gebeurd en nog ben ik niet verlost. Dat brengt weder in het hart voort. Dan kijkt de spaard aan die ogen naar u. Dan zegt mij met Psalm 42, wat zijt u onrustig in uw lot. Hoop op God, slaat oog naar boven, want hij is de menigvuldige verlossing mijn aangezicht en mijn God. Heere, wees gij aan onze God. En dat om uzelf wil, ja, om Christus wil. Ja, dat bloed van het verbond willen, doet het uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Psalm 74. Het 11e. En het 12e vers. Ach, waarom trekt gij uw hand dus af van ons, uw rechterhand die ons ten steun kan strekken? Hij wil haar eens uit uw boezem trekken en maak een eind aan uw gestrenge straf. 12e, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt vanouds mijn toevlucht, mijn koning, mij toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaf en uit uw hemelwoning, en voor ieders oog u haterend ging tekeer. 11 en 12 van Psalm 74. Geleden wanneer is dat wij gezonderd hebben, zie wel dat er in adem en snuiders dan de droeve nalatenschap hebt te wezen, de erfenis die wij vandaag en dag hebben te zien in de wereld waarin wij staan. Als wij kijken hoe de graven gedolven worden en hoe dan het oorloggeweld ter plaatse vindt en dat er in de landen een zware grote onrust heeft, dan kun je dan zeggen dat is de nalatenschap en de erfenis die wij in onze val gemaakt hebben in ons bondshoofd Adam. Maar als het dan is dat je dus dan in al dat leed hier hebt te wezen, hetgeen wat in de opening van de schriften te wezen, dan is daar dus dan ook een nalatenschap van de Heer in zijn weg, welke hij dus dan door zijn dood heeft kunnen verzekeren, ten opzichte van het eeuwige leven. Daar staat hij dus dan de dood en het leven dus dan, als het ware, tegenover elkaar, hè, dan kun je zeggen, het een is er, dan kan het er altijd niet zijn, maar dan hebt de Heer dus dan, hebt dat leven, die heeft hij willen beschikken, in de dood van zijn, van de Heer Jezus Christus, welke dus door zijn sterven en door zijn lijden, de weg tot de Vader geopend heeft en het leven aan zijn volk heeft willen geven. En als dan hier dus dan dit vermaakt te worden, dan betekent eigenlijk wel dat dit testamentair heeft te gebeuren. Wanneer we het Oude Testament te lezen, zoals wij net gedaan hebben, dan weten wij eigenlijk wel dus dat er in het Oude Testament is gekleurde testament, als het ware, dat het geldt dus dan voor het oude bondsvolk, welk is volk Israël, welke de Heer verkoren heeft, en welk hier dus dan met dit testament dus dan in aanraking gekomen is, en hier dus dan ook de drager van de belofte is geweest, welk hier dus dan bij de komst van de Heer Jezus is vervuld. Dus dan spreken wij dus dan van het testament dat de Heer aan zijn volk heeft willen overmaken en daarvan de belofte willen doen, waarvan je dus dan kan zeggen dat er in het sterven de vervulling hebt wezen voor die oud-testamentische kerk, want die nieuw-testamentische kerk die was er nog niet. Want wij kunnen dan zeggen, kijk eens dan van het begin der wereld, toen was er een kerk, hè, toen heeft de Heer zelf die kerk, en heeft de Heer zelf die kerk gesticht, het was dus dan in het gezinnetje van Adam, waar hij dus dan na zijn val zich dood heeft gegeten, toen heeft de Heer dus dan de belofte gedaan van David, welke in de komst van de Jezus heeft te gebeuren, en dan heeft hij daar die belofte gedaan, we noemen het ook wel de moederbelofte, welke dan steeds herhaald is, en welke dan steeds weer door de profeten genoemd is, en welke dus dan steeds met uitbreiding dus dan meer gedetailleerd heeft te wezen, eigenlijk dan veel meer dus geontplooid en gezegd en verklaard als het ware, waar het dan duidelijk is dus dat wij inzage krijgen in het testament van God. Nou ja, daar moet je eens eventjes daarop letten dus dan, hè, als wij gewoon in een situatie zijn, ook met dat sterven, met de ouders die sterven, en dan krijg je dus dan de inzage van het testament, en daar zijn de beloofde goederen dus dan in te vinden. Nou ja, ik kan begrijpen dat je zegt, ik heb liever mijn vader en mijn moeder, dan dat ik van de goederen van het testament heb te kennen, omdat dus eigenlijk dan het leven van een vader en van moeder veel meer waard is dan die goederen die daar in het testament liggen verklaard. Maar toch, als het dan is dat er in dat testament dus maar inzage gekregen te worden, dan kun je denken dus dat de Heer dus dan in het Oude Testament, laten we het al eerst dan gelijk maar noemen, hè, want dat hebben we ook al vele het addertje zit vaak onder het gras. Als je dus dan met gesprekken geconfronteerd te worden met die vreemde geesten, dan kun je wel denken dat er al in onze tijd, wel hoog verheven gepraat te worden, dat je zegt van kijk eens dan, het gaat allemaal om Christus en het Oude Testament, dat heeft geen waarde meer, dat heeft geen betekenis meer. En dan sta je er verbaasd voor hoe ze dan ook met die teksten hebben om te gaan, die ze uit hun hoofd hebben te leren en door studieën verkregen hebben, terwijl dat ze eigenlijk er helemaal totaal niks van snappen. Nou ja, dus dat wordt dan de gangbare leer, kun je dan wel zeggen bij de mensen. Maar als het dan zo gaat, dus dan dat wij in dat testament kijken, dan zie je wel dus dat die kerken rijk bedeeld te wezen in de belofte, welke de Heer dus dan hebt te maken in dat nieuwe oude testament, waar je dus dan, zomaar een paar van die goederen zou kunnen noemen, dat je zegt, kijk eens, dan vergeef je de zonde en een nieuw hart en een nieuw leven en een gezond verstand, dat je dus dan als kind
wordt aangenomen. En als je dan uiteindelijk dus dan dat eeuwige leven mag krijgen, of eigenlijk niet uiteindelijk, maar dat je het eeuwige leven al krijgt daar waar je God hebt leren kennen, en dan bij het sterven dus dan hebt te beërven, dus dat staat allemaal in dat testament verklaard. Dus als je nou de gelovigen van het Oude Testament hebben, die kijken graag in dat Oude Testament. U kan ook wel zien dat ik eigenlijk mij een beetje erop gericht heb wanneer ik in het evangelisch paar dus dan de boodschap kent in het Nieuwe Testament. En de geschriften kan deze, welke dus dan door de apostelen verklaard, dus ook de rijke inhoud van het Nieuwe Testament. Maar ik heb al eens eerder gezegd dat je dan kan weten dat dit in harmonie hebt te wezen met het Oude Testament. En dat er eigenlijk dus dan geen discrepantie is, hè, dat je dus dan tegenstrijdigheden zou kunnen vinden in het Oude Testament, dat het vloeit, hè, dat het is dat het eigenlijk dus zegt van kijk, het een kan niet zonder het andere, hè, want de een die verklaart, dat ene verklaart weer het andere, en dat is dan in die beloofde goederen straat dus dan allemaal beschreven, dus dan zie je wel dat je dan, ook al zijn er schaduwbeelden, al zijn de typologie, hè, dat je dan toch kan vinden dat er een rijk onderwijs gegeven is in het Nieuwe Oude Testament. En dan eigenlijk vervuld is in het Nieuwe Testament bij de komst van Christus, waar hij dus dan alles heeft gewezen. Dus als je dan zo eens in die psalmen leest en als je dan zo bij die profeten is hebt te lezen, dat je dan eens kijkt dus in Exodus, wanneer je dan in die Pentateuch hebt te kijken, in de vijf boeken van Mozes, dan zie je eens rijke schatten aan inhoud te sparen, welke dus dan in de beloofde goederen verkregen te worden, waar het is dat in de familie van Abraham daar al op gericht is geweest van de gelovigen, en dat het is dat er in de anderen dus die daarna nationaal gevolgd zijn, die kerk van God, die dus die in het Oude Testament alleen bepaald was bij het oude, bij het oude bondsvolk. Hoewel, kijk naar Rut en Moabitische en kijk naar Rahab de Hoer en enkel meer, waar dus dan die voorpoten gegeven zijn van hem, van de rijke oogst die ook dan onder de heidenen wordt binnengehaald, zoals dat in de Nieuwtestamentische kerken te zijn, waar eigenlijk dus dan ook al van de sprake te wezen, dat het Nieuwe Testament dus dan door uit het Oude al aangekondigd is. Nou ja, dat betekent dus waar dus dan dat die Nieuwtestamentische kerk dus dan enorm uitgebreid te zijn. Dat niet alleen bepaald te worden bij degene die het Oude Testament hebben te leven, maar dat het ook is dat de Heer dus dat het Nieuwe Testament zijn kerk heeft. Onder de heidenen, van God gescheiden. En als je daar zelf naar je eigen zin kijkt, dat je daar zelf dan bij die kerken te horen, welke in het Nieuwe Testament onder het evangelie ontstaan hebt te wezen, door Christus, dan kun je wel denken dat er een nieuwe betering is geweest. Maar als je dat oude is dan wel nabij de verdwijning, als de schaduwen hebt op te houden en de inzettingen, maar die zetelijkheid en de geestelijkheid van dat is niet verdwenen. Nee, het is vervuld door de Heer Jezus Christus. Nou, dan moeten we even kijken dus dan hoe dan deze goederen tot ons komen. Nou, ik ga nog eventjes terug naar uw vaders. En als die nog leeft, dan is dat erg mooi dat je vader er nog is. En die heeft dan een testament opgemaakt en dan regelt hij zijn zaken voor zijn dood. Voor zijn dood. En dan beschrijft hij zijn wil en die wordt in een akte vermaakt. Dat wordt echt wettig dan tot stand gebracht. Hij is de auteur ervan, daar moet niet in geknoeid worden. Dus ik las nog een stukje net uit de, of mijn vrouw liet het lezen, uit het kerkblaadje van Schravendeel. En daar staat dan eigenlijk dan in opgetekend dus dan dat je die over die HSV, hè, dat het eigenlijk geen Bijbel meer is. Dat is eigenlijk geen Bijbel. Moet je eigenlijk allemaal eens lezen. Maar dat betekent dus dat er in geknoeid hebt te wezen. Dat er dus dan eigenlijk dus dan niet meer staat wat er eigenlijk dan in die Bijbel van God te staan. En dan kunt u het goed begrijpen als u zelf een testament hebt. En een ander, u bent er niet meer.
en ze gaat daarin knoeien, nou, dan is het testament niet meer geldig. Dan is dat testament niet geldig. Dus dan heb je met een HSV, heb je ongeldige Bijbel. Laat je dat nou maar gelijk even duidelijk maken. En dan kan ik me nog een klein beetje achter de kerkraad van Schravendeel verschuilen, laat ik maar zeggen. Want die hebt de tekst geschreven. Maar ik ben van dezelfde mening, laat ik het dan maar zo zeggen.
Nou ja, mijn mening doet niet mee. Maar die van anderen doet ook niet mee. Die mening van anderen doet ook niet mee. En in het gerecht zullen ze weten dat je aan het woord van God geknoeid hebt.
Wie durft het in een testament te gaan knoeien? En zeker in Gods testament, dan moet je echt zonder vrezen God zijn dat je dat durft. Want iemand die God vreest, durft dat niet. Eventjes tezijde, dus die vader die heeft dat testament gemaakt en die regelt dit allemaal voor zijn dood. Nou, we zijn de catechismus bezig. En dat testament, dat wordt bekrachtigd bij zijn dood. Dus jullie hebben daar nou mee te maken. Jullie zijn een vader kwijt. Die moet je van de week begraven. En je hebt er helemaal geen zin in hoor om het te doen. Maar op een gegeven moment dan moet het toch gebeuren. Dan komt er wel iemand en die gaat het allemaal eventjes regelen. En dan zegt hij, wat is zijn testament? Is er een testament? Hoe heeft hij zijn wil verklaard? Hoe is dat geopenbaard? Nou, dan is dat duidelijk dat testament krijgt zijn kracht wanneer iemand gestorven is. Als de testamentmaker nog leeft, dan moet je eraf blijven. Of het moet zijn dat vader alles wat toegeschikt heeft aan die, er is wat toegeschikt heeft aan die, er is wat toegeschikt aan die, al wat vermaakt aan de kerk of een legaat heeft uitgeschreven voor een of andere goede instantie. Nu eventjes dat Nieuwe Testament in zijn bloed. Het volk Israël die had de belofte van de komende Christus. Dat testament dat wordt vervuld in de tijd dat de Heer Jezus Christus komt. In het Oude Testament stond het allemaal al beschreven hoe het zou gaan. Met de dood wordt het bekrachtigd en met zijn opstanding wordt het uitgedeeld door hemzelf. Dus anders doet dat een escrituur. Ik neem nou eens een keer het echt moeilijk woord. Moet het niet moeilijker gezegd worden. Maar die gaat het dan uitdelen aan de kinderen. En dan krijgt u de erfenis. En nou bij de dood, bij het bloed van de Heer Jezus Christus, dan wordt de erfenis uitgedeeld. Of eigenlijk de goederen. Eigenlijk moet je bij de erfenis nog iets verder denken. Dat heb ik ook wel zo'n beetje eerder gezegd misschien. Maar dat mag wel 1000 keer herhaald worden. Dat de erfenis het eeuwige leven is. En de eeuwige zaligheid is. Het eeuwig geluk is. Eeuwig bij God zijn is. Maar dat je nou die goederen die dus dan uitgedeeld worden. De vergeving, de zonde. Dat je verzoend bent met God, de vrede, de liefde, de genade van God in je leven krijgt. Dat zijn die heilsgoederen, de bekend met God, de gemeenschap met God, de liefde met God, het volgen van de Heer, het spreken met God en God spreekt tot jou. Het leven met God, dat leven met God, dat is daar de erfenis van, eigenlijk het nalatenschap in. En dat wordt door de Heilige Geest dan in het hart dan wel uitgewerkt. Die zal daar dus dan het hart ook mee troosten. En dan heb je van die heilsgoederen, heb je dus dan eigenlijk die geestelijke goederen al gekregen, wat enigszins. Maar bij de dood, bij het sterven, dan krijgt hij de hemel. Dat is de zaligheid, de eeuwige zaligheid in het hemel. En dat wordt dan bekrachtigd door zijn dood. Door zijn dood en door zijn opstanding. Door zijn bloed wordt dat bekrachtigd. En verzekerd door de Heilige Geest. En vervuld door de genade. En dat doet de Heer dus dan door zijn opstanding. En gaat hij dat zelf uitdelen. Gaven genomen om uit te delen. Ook aan wederhorigen zingen wij dan. Maar hoe zit het dan met die eeuwige erfenis? Nou ja, dat in de hemel dus dan, dat bewaart hij in de hand. Ik wel eens ooit eerder gezegd, en misschien ook wel eens een keertje gelezen, hoor, wat je moet me niet denken dat ik zo verstandig en wijs ben. Je gedachtegoed van de oude, zou ik daar dan, of uit de bekendheid met de Bijbel, de schrift, kan ik dan weten, dat de erfenis hierboven is. Het eeuwige leven, de zaligheid. En dan neem, nou ben ik er alweer bij apostel Paulus, die spreken dan, of Peter zegt dan van, maar dan wordt het dus dan niet meer, dat wordt niet in de handen van ons meer gegeven. Dat houdt hij zelf in de handen. Ooit is het geweest dat wij met Adam het in de handen gekregen hebben en toen hebben we dat doorgebracht. Dus nu wordt het niet meer in de handen van mensen gegeven en in de handen van de mensen bewaard, want dan zouden wij het weer doorbrengen. Maar het wordt hier dus dan door de Heer zelf in het leven, wordt het in de handen gehouden. Hij houdt het in de hand. De erfenis die kan niet meer doorgebracht worden, maar eens de gelijkenis dan als zien hebben van de verloren zoon. Die kreeg het in de handen van de vader en toen heeft hij alles doorgebracht. Nou, dat doe je nooit voor een tweede keer weer, hè. Als je dat ooit gedaan hebt en je hebt je kinderen daar het in de handen gegeven en hebt alles doorgebracht, dan wil je dat kind alles weer gunnen. En je neemt dat kind ook weer in huis en het mag ook wel weer gewoon terugkomen, maar dat doe je dan geen tweede keer meer. Dat doe je zelf, hou je dat in de hand, dat kind het niet weer kan doen. En in de hemel zal het ook helemaal niet meer gebeuren, maar wij kunnen wel denken dat wij altijd alles weer bederven, dus dan kun je ook dat wel weer bederven. Nou, dat kan dan niet meer bedorven worden. Het testament, dat wordt dus dan in het bloed van de Heer Jezus Christus, in de dood van de Heer Jezus Christus, het bloed van het testament, het bloed van Jezus Christus, het bloed van het Nieuwe Testament, dus het Oude Testament, die heeft dat beschreven en het Nieuwe Testament door zijn dood heeft het bekrachtigd en dan gaat het ook aan de uitdeling onder de heidenen. Dat is dan eigenlijk het Nieuwe Testament in zijn bloed. Daar wordt hier dus dan ook in vraag en antwoord 79 van geschreven. Aan de orde van behandeling is vragen zondag 29, vraag en antwoord 79. En dan lezen we dan, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed, daar heb je het. En Paulus, de gemeenschap des lichaams en het bloed van Christus. Het antwoord is, Christus spreekt al zo niet zonder oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, dat waarachter we spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat wij zo waarachterlijk zijn ware lichaams en bloeds door de werking des heilige geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen en met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en gode voor onze zonde genoeg gedaan. Wij willen dan eigenlijk doorgaan op hetgeen wat er in de inleiding gezegd werd, tezijde dan eigenlijk dan de levensvragen naar voren brengen. En dan in de tweede gedachte eigenlijk dat we het liefdesantwoord zien. Het antwoord dat God op die vragen geeft die wij hebben. En dan tegelijkertijd de verzekering van het leven met de panden, welke hier dan genoemd worden. We zouden ook wel zeggen de verzekeringspanden, wanneer het dan hier gaat dat hij zekere panden en vaartekenen, zichtbare tekenen gegeven heeft in het heilige avondmaal. Dan is dat eigenlijk een pand tot verzekering. Dat zij liefde en gedaante waarachtig is tegen ons gelieven. Dus in de eerste plaats is de vraag, dat wordt aangestuurd, ik heb eigenlijk meer dan gedacht aan de vraag zelf, waar het aan het woordje waarom naar voren komt. Waarom, dat is dan de vraag, dat Christus het brood en zijn bloed heeft uitgestort voor het Nieuwe Testament als vraag en antwoord hier behandeld, dat is het antwoord van zijn liefde en dan de verzekering van het pand dat hij geeft van ten leven geliefde. Waarom het is als wij dus dan wel vragen kennen, dan kunnen wij dat wel zeker weten, dat wij hier dan ook kijk met vragen lopen. Want wanneer het in het weer gebeurde, dan dat er veel bloed gestort heeft worden, van veel sterven sprake te wezen, dan kun je daarvan zeggen, waarom dit alles? De waarom-vraag kun je dan eigenlijk overal wel horen. Wanneer je dan onder de mensen hebt te zijn, waarom moet dit nou en waarom moet dat nou? Welke heb op te reizen, wanneer je dus dan kan zeggen, waarom is toch al die ellende in deze wereld? Nou ja, dan zou je dat verder kunnen uitbreiden. Waarom is er dan die ziekte? Waarom is er dan dat sterven onder de mensen, kinderen? Waarin dus dan eigenlijk dat hij aan die vragen niet vreemd te wezen, waar eigenlijk iedereen mee zou kunnen lopen. Niet alleen in de wereld. Wanneer je dus dan in de kerk wel vertrouwd te wezen met de woorden de waarheid, dan kun je dan denken dus dat ja, die vragen misschien direct een antwoord hebben. En zegt, er is de zonde die we gedaan hebben. Maar eigenlijk dan loop je er zelf dan ook wel mee. En dan kun je zeggen, waarom is toch dit en waarom moet toch dat? Daar heb je daar altijd direct geen antwoord op. Maar je kunt het ook wel dan omkeren. Dan kunnen wij ook wel dan zeggen, waarom is de mens nou zo dwaas dat hij tegen God gezondigd heeft, dat hij dus dan kwaad gedaan heeft in de ogen des Heren. Waarom hebben u en ik dat dan gedaan? Want wanneer wij van het kwaad te zien, wanneer wij dus daar van de zonde weten, dat ze de gevolgen hebben, en dat wij weten dat er in de stervende mensen dus dan leed te wezen, en je hebt dan de paard omvraagd, dan kun je denken dat het zo eerdepen heerst. Maar als je daar zo terug gaat denken en je denkt, waarom zonder ik nou zo tegen de Heren? En waarom doe ik nou van dag tot dag, de dag van mijn leven, maar dan steeds kwaad tegen de Heren? Dan krijg je eigenlijk dan de vraag naar je eigen toe, waarom doet u zo? Waarom doen wij zo tegen God? Wanneer wij tegen hem gezondigd hebben, waarom die ongehoorzaamheid? Waarom toch dat ongeloof? Waarom wil ik niet in zijn wegen wandelen? Dan krijg je dus dan eigenlijk die vraag dan terug naar je zegt, kijk, aan wie kant ligt nou die schuld? Die schuld die ligt niet bij God, maar die schuld die ligt bij de mensen. Welke hier dan dus dan die vraag hebben te stellen. Nou ja, als die vragen te leven, dan gaat het als het ware verdiept worden, om hier dus dan te zeggen, dus dan dat God wel, als het ware dus dan het anders zou kunnen doen, dan dat je dat in je teven gewild heeft. Nou ja, dan gaat het eigenlijk dan nog veel dieper, waarin wij dan kunnen zeggen, wat is dan toch dat de Heer het dan zo in die handelen dan zo heb gedaan, dat het niet is naar mijn zin. Maar je kunt ook tegelijk zeggen, dat je dan zegt, hoe kan het dan zijn, dat God dan ja, zo langmoedig over ons leven is, wanneer we gezondigd hebben. Nou ja, dat zou je dan kunnen zeggen, waar je dan stop hebt te staan en je ziet de zon nog boven je schijnen, dat je dan zegt, Heer, hoe kan het dan totdat zo'n rebel en zo'n opstandeling hier tegen u als buiters dan zo'n u zo behandeld hebt te worden? Nou, dan ga ik niet meer zeggen van, ja, God doet mij kwaad en die doet mij ongerijmd, maar God doet mij allemaal alleen maar goed. Want hij heeft mij de tijd gegeven en hij heeft mij het woord gegeven, omdat ik mij bekeerde tot God. En dan komt het te sparen dat wij naar ons toe hebben te krijgen, dat God hier dus dan al deze dingen heeft willen geven in het leven, welke goede dingen zijn. Nou, ik denk even gisteren. Dat de zon nog schijnt, dat de regen er niet was, dat wij nou ja, met deze gezindheid hier nog dan konden optrekken. En dat wij dan eigenlijk dan het resultaat te zien, dat je zegt van nou, wat het Heer dus dat de harte geneigd, wat is er nog een band geweest, in tegenoverstelling van hetgeen wat wij er gedaan hebben met onze zonde en ongerechtigheid. Dan zie ik dat de Heer dus dan heel veel gegeven heeft in het leven, hetgeen wat goed is.
Maar nog veel meer, als ik dus dan mij hier opricht, wat er in deze vragen en in deze antwoorden beschreven is van zijn diepe zoon. Nou ja, dan moet je eigenlijk dan de mond sluiten als je zegt dat hij in het evangelie getuigd heeft dat de Vader zijn zoon gegeven heeft in het vlees, welke zichzelf heeft opgeofferd en dat voor de zonde. Dat hij zijn enige geboren gegeven heeft, en welke dan tot een rotzoon geboren is voor de zonde, een losprijs voor de zonde. Nou ja, hier in dit hart, je snijdt het hart in, en je kunt eigenlijk best wel heel veel andere dingen noemen, waarin de godsgoedheid in dan het blinken tegenover zoveel kwaad. En dat hij toch zoveel liefde heeft getoond tegenover het kwade. Maar als het dan is dat er dus dan in het kwade van onze waarom hebt te zijn, dan moet er dus dan een antwoord zijn welke hier dus dan van God spreken onze mond sluit. Dat je er stil onder wordt dat de Heer, zo'n barmhartigheid en zoveel goedheid aan de dag hebt willen leggen. Ten opzichte van het behoud van zondaren, welke zichtbaar gemaakt wordt in de panden en in de tekenen van Gods liefde, zoals dat bijvoorbeeld weer de sacrament is, bij het avondmaal is, bij het brood en wijn te zijn, en bij het doopvond te wezen, waar je de Heer dus de panden geeft van hetgeen, wat hij door het woord heeft laten verkondigen en in het hart heeft laten merken van zijn liefde en van zijn gedaden. Dat verbond van God, wat hij met de mens heeft te maken in Christus Jezus vervuld te worden, en dat hij dus dan van de kinderen Gods hebben te wezen, welke hij dan stilgemaakt hebben te worden, ja, om hetgeen wat God heeft gedaan, in zijn tijd en sterven, waarvan je dan ook kan zeggen, waarom heeft hij dat gedaan? Waarom heeft hij gedachten des vredes gekend? Waarom heeft hij dan in zijn eeuwige raad de beslissing gemaakt dat er een volk zou wezen die zalig zou worden? Net als u en ik zou kunnen zeggen, waarom toch dit leed? Waarom toch die ziekte? Waarom toch die tegenslagen? Waarom toch die rampen? Waarom toch zo'n wereld? En zo spijt wat in hebben te lezen. Dan ga je dus de eigen zeggen, waarom geeft God zijn zoon? Waarom heeft de Heer ons het leven bewaard? Waarom geeft hij alles wat wij nodig hebben? Waarom is het dat wij hier dan in de verbeurd hebben van het leven, dus dat al deze dingen nog hebben te krijgen? Waarom doet de Heer dat? Dus dan kunnen wij dus dan zeggen, God gaf zijn zoon, maar God geeft zijn, de zoon gaf zichzelf. Nou ja, dat is hartbrekend. Dat hij zijn leven heeft af te leggen, dat hij het lichaam heeft aan te nemen, dat hij zijn bloed heeft te storten, dat hij het kruis heeft te beklimmen. Waarom doet hij dat? Als wij het zelf dan, als wij dan zelf eens eventjes kijken, wat wij hier dus daarvoor over hebben om zalig te worden, dan hebben wij het minste er niet voor over. En dan is een kerkdienst eigenlijk ons nog te lang. En dan is het gebed maar voor ons nog te vreemd. En dan is het eigenlijk dan dat stille in die tijd waarmee ik dan de gemeenschap met God te zoeken en hier dus dan weer met hem in het reinen te komen, te veel. Mensen hebben voor zijn eigen zaligheid niet zoveel open, kan ik wel zeggen. Dat blijkt aan alle kanten, hè. Wanneer hij de veert heeft lief te hebben, en wanneer hij de daad heeft te verrichten, dan lijkt het er niet op als het ware, dus dan het gewicht van de eeuwigheid u drukt. Maar het is veel meer te zeggen, en dat de mens eronder heeft te klagen, wanneer het is dat de Heer dus dan het juk voor u hebt klaarleggen. Wanneer dus dan, ja, de gevolgen ten zonde in het leven gedragen te worden, wanneer de mensen zijn spaar dus dan terugkrijgt hetgeen wat hij heeft gedaan, en wanneer God dan de mens heeft te bezoeken, en de mens dus tegen heeft te komen, en dan is het slecht naar zijn zin, en dan loopt hij maar te mopperen, en dan loopt hij maar te murmureren, net als dat volk van Israël. De Heer had dat volk gunsten bewezen, en de Heer had dat volk had hij de belofte gedaan, En die heeft hij ook willen vervullen met de diensten uit te leiden. En met een sterke hand en met grote daden, zoals ik dat net heb gehoord. En Nederland niet verder bij vandaan. Als ik dan denk dat er etentroopse jukkers waren, dus dan van het verleden verlossingsfeesten te wezen. Waar is dan die dankbaarheid? Het is maar eventjes zingen. En dan begint het mopperen. Die woestijn is ons treed. De vetpotten van Egypte, die waren ons zo best. Waar zijn we nou in die woestijn gekomen om te sterven? Waarom gaat God nou zo ver met ons? Waarom gaat dit nou niet gebeuren? Waarom gaat dat nou niet gebeuren? Waarom leidt hij ons nou om? Waarom gaat hij nou niet rechtstreeks nou op dat doel af? Wat heeft dit nog te betekenen? Waarom wil God dit nou doen? En dan dat brood, daar walg ik van. Elke dag weer hetzelfde. Elke dag weer, ja zo eentonig, zand, hitte en zon. En voorttrekken en verder gaan. En dan, ja die dienst des Heren, dat zit me ook al niet zo. Ja, laten we toch opschieten naar het land van melk en honing. En waarom toch die pijn en waarom toch die strijd en waarom toch die moeite? Weet dat waarom? In plaats dat wij nou zeggen, Heere, ik ben het niet waardig. En in plaats dat wij zeggen, wat heeft u toch een wondere dat in ons leven verricht. En wat heeft u toch diepere belofte gedaan en van uw lieve zoon Jezus Christus. Murmureert hij maar. En het, als wij de zin verstaan, dat hij dus dat de Heer zichzelf heeft overgegeven in deze smadelijke dood. Dat er geen klacht op zijn lippen gekomen is. Dat hij alles heeft volbracht. Dat het is dat hij de kruis heeft beklommen, waarin de God hem heeft verlaten en deze droeve klacht heeft verkeerd. Wat heeft het toch gekost om een mens te zalig te maken, wanneer hij toestaan in zijn lijden en sterven bij het drinken van die wijn en bij het eten van het brood gezien heeft te worden? Het zou de mond moeten sluiten. Het zou het hart moeten breken. Het zal ons doen wenen, als het ware dus dan, ja, dat er zoveel diepte, weergeloze diepte van God tentoongespreid is in het heilige evangelie, in het woord Gods. Waarin de antwoorden, ja, niet missen, niet onzeker zijn. Bijvoorbeeld, als ik dan het avondmaalformulier heb openstaan, die treffende woorden, dit deed ik voor u, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, daar wordt iedereen stil als het ware. Als het eerst dat je dat tweede deel van het heilige avondmaal gaat lezen, waarin dan ter andere staat dat hij dus dan die toren van God heeft willen dragen. En dat hij naast je komt staan als het over het waarom gaat. Maar dat hij met een heilige gezindheid het heeft gezegd. Mijn God, waarom heb hij mij verlaten? Waarin het niet is een vraag naar de onbekendheid. Maar dat is in de bekendheid dat hij dus dan die pers voor die mens gestreden heeft. En dat hij het voor zich opgenomen heeft om voor die mens te lijden. Maar het eerste doel is dat God aan zijn eer te komen en dat die deugden van God verheerlijkt worden welke door ons geschonden zijn. En dat antwoord van het waarom en wat Christus dan gezegd heeft, waarom hebt gij mij verlaten? Dat maakt ons stil als wij zeggen, waarom moet ik lijden? Waarom moet ik dan deze dingen ondergaan? Waarom ben ik ziek? Waarom is de honger? Waarom is de oorlog in het leven? En het waarom van onze eigen schuld die we gemaakt hebben bij God. Maar hij had geen schuld. Ja, het is dan het teken van het kruis, wat hier, als je dat merken mocht, die beker die daar gefilterd is met deze rode wijn, die is gemerkt dus dan met het kruis, dat is gemerkt dus dan met het bloed van de Heer Jezus Christus, wat van alle andere bekers onderscheidt. Hij wilde die toorn Gods dragen. En u kan zeggen, waarom die toorn? Waarom die verbolgenheid? En hij zegt dan daarom. En hij zegt dan om uw schuld. Hij zegt dan, hij zwijgt, u zwijgt met het verklaren van hetgeen wat hij in die beker toont. Wat hij met het gebroken brood doet intepen. En dan is er hier dus dan, en dat sterven en lijden van Christus zit een prijs, tot losprijs voor je zonde en een zoon bij God, om hier dus dan van genade in je leven te kennen, en welke hij zo duur verwerft. Door lijden en door sterven, waarom ben ik gevallen? Waarom heeft God het niet verhinderd? Waarom heeft hij dat zo streng gestraft? Waarom heeft hij zo, ja, als Adam dat gedaan heeft, dus dan mij ook dat als erfenis gegeven? Waarom toch al dit lijden en al deze smart in mijn leven, waar je omgekeerd te worden, wanneer God de zonde bezoekt? Nou ja, ik kan dan niet zeggen waarom dus dan dat de Heer doet. Je kunt het niet begrijpen dat de Heer dat gedaan heeft. En dat gaat terug naar de eeuwigheid. Dat gaat terug en naar die grondslagen der zaligheid in de eeuwigheid bloot te leggen. En dat is dat de Heer dus dan in zijn eeuwige barmhartigheid van eeuwigheidsgedachten gekend heeft om mensen die zichzelf dit kwaad hebben berokkend door de zonde en ongerechtigheid te doen, te verlossen. En dat daar naar het wilsbesluit hier geweest is bij de Vader om zijn zoon te geven. En dat is naar de wil des zoons geweest om zichzelf te geven. En dat hij dus dan het waarom van de langmoedigheid van God komt te beantwoorden door te zeggen dat hij geen lust heeft in je dood. Maar dat je eigen bekeert en dat je leeft, dat je de mond houdt. Dat je het recht en wet leert kennen. En dat je je hart die teven je eigen leert veroordelen. En dat je ziet dat het in het waarom van de mens, welke heel de peertjes waren vol nijd en twist gebracht heeft, om hier tegen God op te staan, het antwoord krijgt. Dat God u goedgezind is. En dat laat blijken in zijn diepe zoon. En daar tekenen vergeeft in het verkondigen van het evangelie en in de uitnodigingen die uitgaan tot het menselijke geslacht, maar dat u dan eigenlijk dan meer gesteld bent op het gemak van uw vlees en van eten en van drinken dan het gebruik van het lichaam van Christus en het bloed van Jezus Christus tot uw zaligheid. Trouwens, wij zullen eigenlijk best wel daar gewoon deel aan kunnen nemen. Dat hebben we de vorige keer eigenlijk ook al wel gezegd, dat je dan uit de tafel voor iedereen op open te stellen, niet onderscheidend het lichaam des Heers. Mensen, we gaan gewoon de tafel maal, joh, wat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven. Geen probleem, maak je niet druk. Het komt goed met je. Ja, geloof dat maar niet. Maar dat hij wel gezegd heeft, dat er door het evangelie gebruik gemaakt kan worden van die Christus. En dat het gebruik gemaakt te worden van de langmoedigheid van God. En welke hij ten aanzien van dit leven dagen geteld heeft voor u. En uitgeweten hebt dat gij tot bekering hebt te komen. En dat gij voor God vernedert. En dat u zoekt hem om met hem verzoend te worden. Zij wil, zij welbaren, welke hier dus dan in het waarom de verklaring heb, omdat God gewild heeft dat de mensen zalig zullen worden. Het antwoord heeft, er zullen mensen zalig worden, desondanks de mens zelf, die in zijn zonde en in zijn nood zijn eigen schuld niet weet. Want iedereen krijgt die nood, maar ik moet die schuldbrief thuis krijgen. Allemaal hebben we ons ellende, maar je moet verstaan dat ze door onszelf is. Je moet ontdekt worden dat de schuld bij ons te liggen, wilt het ooit wezen dat die Christus die hier gekomen is over de schuld te betalen en de uwe zal zijn. En u van de zonde verlost, van de zonde en de ongerechtigheid. Dus het waarom? God is langmoedig over ons. Waarom? Hij wil het ons behoud geven. En hij toont het dan. Nou ja, in de schrift en in de schriftwoorden. Lees de Bijbel. En lees dat onvervalste woord. En zoals wij dat in onze Bijbel hebben. En zoals dat van God geschonken is. En zoals God wil dat we het gebruiken. En zoals dat God het heeft te beloven. En zoals God het ook wil schenken. En dan zegt hij dan dat het in zijn bloed is. En in zijn lichaam is. Zijn brood. Dan noemt hij dat in één adem. Lichaam, bloed. Je kunt dus dan niet zeggen dat alleen bloed er is. Maar als er bloed is, dat er ook een lichaam is. En als er dus dan een lichaam is, dat er ook bloed is. En dat dus dan het lichaam leeft omdat er bloed is. En dat het lichaam niet zou kunnen leven zonder bloed. En dus, dat betekent dus dan dat er in dit dualisme van bloed en van lichaam dingen gezegd worden die bij elkaar hebben horen, die ene Christus. En dat die Christus gestorven is om hier het leven af te leggen, omdat u leven zal. En dat hij daar dus dan panden van gegeven heeft in de sacramenten, waar het is dat waartekenen zijn, en dat in Jezus Christus de uw hebt te zijn, en dat gij verlost bent. Dus daarom houdt de kerk ook zo centrale van die verzoeningsleer. Jezus bloed, het lam Gods, dat steeds herhaald worden, altijd weer, weer klinkt en bezuinigd wordt, omdat daar als het ware dus daar steeds op gewezen moet worden, en dat de mens dus dan van vreemd te wezen, dat hij dan best wel in zijn werken zou kunnen zoeken, en ook in het avondmaal zelf zou kunnen zoeken, maar hij zegt dus dan zoekt het in Christus, waarvan het avondmaal dus dan de panden zijn. De waartekenen. Voor de gelovigen om er deel aan te krijgen. Terwijl dat je dus dan zegt, ik krijg deel aan Christus. En tot versterking is. En tot je leven is. Of levens noodzakelijke behoefte om te kunnen leven. Je moet uit dat bloed gevoed worden. Uit dat sacrament versterkt worden en met het oog op het bloed van Jezus Christus als offerhand. Dat is het antwoord op uw vragen. Daar gaat de Bijbel op in. Als je dat nou zegt, hoe word ik dan ooit met God verzoend? Dan is dat in die weg. Dat is een gepaste vraag. Het is niet de vraag waarom dit is, want dan heeft de mens dus duidelijk te weten dat het door ons is de schuld. Maar als het is dat hij zegt, hoe word ik dan met God verzoend? Dat is dan een goede vraag. Hoe zal ik dan tot God bekeerd worden? Dat is een goede vraag. Hoe zal ik rechtvaardig voor wezen voor God? Dat is de vraag die je stellen moet. En dan is het dat wat hier dus dan een antwoord is. Dat het Christus is. Dat God verzoendbaar wilt wezen. En dat er een offer is door het bloed van Jezus Christus. Dat u daar moet wezen. Daar wordt u naartoe gewezen. Dat is als het ware de bedoeling ook van de zichtbare panden. Welke voor de kerk van God tot vertroosting zijn. En tot versterking. Maar ook door u, voor u eigenlijk, ook als u de bank zou zitten. De Heilige Geest werkt het geloof. Sterkt het geloof. Maar het avondmaal, dat werkt niet het geloof. Maar dat versterkt het geloof. Je kunt niet naar het avondmaal gaan om het geloof te krijgen, maar je komt aan het avondmaal omdat je echt gelooft. En dat echt, dat moet er dus dan ook wijs gezegd worden. Om, ik zeg tegen mijn vrouw, Just Vermeer er nog iets van gezegd. Nou ja, dat is een klein stukje. Maar toen gaat het dan echt dan net hetzelfde als ik dan zelf ook gezegd heb. Zo kan het niet, het is niet collectief, het is niet collectief. We nemen niet elkaar aan de hand en de dominee zegt en we gaan allemaal naar het avondmaal toe. Lees Just Vermeer dan als je het mij niet gelooft. Dat je echt een oordeel eet als je dat gaat doen. Maar je kan niet zeggen dat je nooit anders uit het oordeel zou komen en dan door Jezus Christus in Christus te geloven. En dan naar het avondmaal. Tot versterking is dat het pand. Dus, ik ga het avondmaal, dan word ik wel een gelovige. Nou, dan gaat haar tegenvallen. Ik lees een boek van Spurgeon en ik hoor dat hij zich laat dopen. En ik denk, nou zo, dan ga ik ook beleven. En je laat je dopen en tot zwart in je leven. En ik ga het avondmaal en dan denk ik, nou gaat het prachtig worden mensen, nou ga ik ervan getuigen. Nou, je krijgt de bal op in je hart als God het niet verhoudt. Maar als die overgeeft eraan. Dan kun je wel vijf keer in een jaar avondmaal houden. Nou, en gezellig dat het toch is. Nou, dan heeft God je overgegeven in de dwaze goedunken van je eigen hart. Nou ja, het is maar niet zo echt. Het is echt waar God in het hart werkt. Het zaligmakende geloof. En u krijgt antwoord in uw leven. Het is zijn liefde. Het is zijn genade. Het is zijn barmhartigheid. Hij heeft een nauw oog op je. Hij laat je niet verkommeren. Hij laat je niet omkomen. Hij verzekert u van zijn heil. Nou ja. Er staat dat je dat één keer in een jaar doet wanneer het over Pascha gaat. Wij doen dat met het avondmaal één keer in een jaar. Dus dat is dan ook zo onschriftuurlijk nog niet. Maar na een jaar. Dan ben je er, je zou zeggen, wel aan toe, denk ik. Wat is het toch lauw, wat is het toch verachterd, wat ben ik toch slap, wat is het toch ellendig in mijn leven. Zou God nog aan mij willen gedenken? Zou u het nog weer eens een keertje opnieuw willen tonen? Maak nog eens een tekentje van je diepte krijgen. Zou het nog eens een keertje weer voor mij mogen zijn? Zo'n honger en zo'n dorst naar Jezus, naar de gemeenschap met zijn bloed. Aan zijn tafel te mogen zitten, ook in Gods huis te zijn. In Gods huis te zijn, bij hem te zijn. Zou het nog eens een keertje weer mogen, Heer, dat ik nog eens zo kon luisteren zoals dat vroeger was. Toen alles dan nog zo nieuw voor mij geworden is en toen mijn ziel zo opsprong van vreugd. Toen de liefde zijn arbeid en zijn werk heb gekend en hier dan de verslagenheid van mijn hart met zoete tranen heeft willen bewenen wat er aan liefdeschuld is. Dat u dat Heer Jezus Christus voor mij volbracht hebt, zou dat nog eens een keertje levendig mogen zijn in Gods huis. Zou het nog eens een keertje levendig mogen zijn aan de tafel des Heren. Heren, weet u nog van mij af? Die vraagt niet waarom dat het zo donker is. Die vraagt niet waarom heb ik dit nou en dat het zo slecht, zo bestreden, zo ellendig is. Dat weten ze maar al te goed. Dat is aan mijn kant de schuld, Heren. Dat weten ze, hoeven ze niet aan God te vragen. Maar Heren, wilt u alsjeblieft nog eens een keertje komen? Zijn er nou nog tekentjes van? Nou ja, laat ik het maar gelijk dan maar afmaken, om meer niet te lang maken, maar een tekentje dat mij doet leven.
en tekent je dat het verlevendigd mag zijn. En tekent ten goede in dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Nodig mij ook nog eens een keertje, heren. Laat mij uw stem ook nog eens een keertje horen. Heer, ik honger en ik dorst naar u, de levende God. Ik kom van honger en ik kom van kommer, kom ik om, heren. Als dat woord voor mij geen spijze is. Als dat woord van God geen melk voor mij is. Als er in dat sacrament nu van die wijn niet wordt geschonken. Wanneer het hart vrolijk wordt gemaakt onder de wijn des geestes. De wijn des geestes die het hart voedt. Daarom moeten er ook geen stenen voor brood gepreekt worden. Daarom moet de kerk niet met dit doen en dat laten naar huis gestuurd worden. En je moet, ik weet niet, subwerken, oké, tegenwoordig. Er was laatst nog zo'n kennis van mijn vrouw, nou, die wordt gemoe van al de afspraken die ze gemaakt hebben in het kerkelijke leven. Nou ja, dan gaat het hier, wij hebben zat afspraken, laat maar zeggen. Want je moet heel de avonden in de weer zijn om je hobby's en over je programma af te werken. Dingen die allemaal op de agenda staan. Je wordt er dol van. Als je een leeftijd van mij krijgt, dan heb ik het ook al eens het gevoel, hier word ik dol van. Ik denk, jongen, moet er nou nog meer bij? Het gaat gewoon niet meer. Nee, die rust die je bij God genieten wil. Die vrede die je bij God genieten wil. Dat stil bij God zijn, daar is geen tijd meer voor. En dan gaat men dat met de godsdienst ook doen. Maar je staat er versteld van hoeveel bijbelstudies dat ze moeten doen. Hoeveel ze evangeliseren moeten. Hoeveel straten dat ze door moet lopen. En hoeveel papiertjes dat ze uit moeten reiken. En hoeveel gesprekken met de mensen hebben. En dan met al die afwijzingen, dan moet je dat volhouden. Je moet volhouden. Je moet werken. Bijbelstudie dit, evangelisatieprogramma dat. En daarheen zwalken en daarheen zwalken. Wat een onrust toch. Het is net zo goed als dat in de wereld u al die afspraken hebt, al die vergaderingen, een tijdje van ontspanning, dan ga je eens eventjes trimmen of dan ga je op een racebaan lopen en dan ga je aan het strand zitten en in een fauna, in een sauna. Nou ja goed, kijk, dan kun je daar nog eventjes ademhalen, want de mensen die stikt als het ware, krijgt burn-out in al die drukte en in de kerk is het net zo. Wat een hele bladen vol in de kerkbladen van die dingen die je allemaal moet doen. Arme mensen, ik heb vroeger wel eens een keertje gehad met die Jehovah's getuigen dat ik er zo'n medelijden ermee kreeg, hè, dat ze zo met die kindertjes al die deuren moeten afsjouwen. En nou doen ze het in onze kerken. Wat een ploeteren toch. Wat een rusteloosheid, wat een ellende toch. En wat een teleurstelling op, wat het brengt. Het leidt niks, het levert niks op. Het levert niks op voor jouw ziel niet en voor de kerk niet en voor die mensen niet. Het levert niks op. Maar als God gaat werken, dan levert het wat op. Schuil maar bij God. En hoe weet je dat dan dat het is? Omdat Hij Christus mij zo tot vreugde geworden is. Omdat Hij Christus mij tot vrede geworden is. Omdat mij Christus tot het leven geworden is. En dan ga je wat beleven. Nou moet je eens kijken wat Gods volk daarvan gaat zeggen. En wat zij dan uitdraagt. En wat zij daar geniet. Wat zij aan die tafel en wat zij onder het woord mochten genieten. Nou dat hoor je nergens alleen bij echte volk van God. En hoe komt dat nou toch zo? Oh, dat de Heer heeft zo'n tekentje gegeven in mijn woord. Daar heb ik hem ontmoet. Daar mocht ik hem ontmoeten. En hij gaf mij een tekentje in de test des verbonds. Dan ga ik eigenlijk dat niet zo zeggen. Maar wat er daar de ziel zo allemaal mee kan lopen. Waar hij dus dan eigenlijk in bevestigd gaat worden dat God die tekentjes geeft. Het kan zelfs maar een versje zijn. Maar ik ga dat in mijn voorzichtigheid ga ik het zeggen. Want als je dat een keer gezegd hebt, iedereen een versje natuurlijk. Maar in je grote nood, in je grote ellende, in de strijd waarbij je staat, kan dat versje in je leven gaan zingen. En het staat op het bord of de dominee die preekt het. Maar veel meer is dan dat het teken van het kruis zelf. Dat je weer een oog op Christus krijgt. En dat de Heer een pand geeft van zijn liefde tot versterking in de sacramenten van doop en van heilig avondmaal. Een waarteken. Heer, is het waar geweest? Je bent zo bestreden. Ik kan niet zeggen dat het uit je hart hebt te zuiveren. Dat geloof ik ook weer niet. Maar het kan wel zo donker wezen. Maar je kunt er dan niks meer mee. Je kunt er niks meer mee. Als er dus daar, laat ik het dan zeggen, dat het uit je hart niet te krijgen is. Maar je denkt wel dat je eigen bedrogen hebt. Dat wel. En daar zat ik net nog aan te denken eigenlijk dan. Hè? Dat, ja, goed. Je hebt toch alles mee om je eigen te bedriegen. Nou, dan snak je naar een tekentje. Dan wil je zo graag horen dat God er wat van af weet. En wat het dan ook mag zijn, dat je dat weer hoort. Dat het dan echt uit zijn mond komt. Dat je dan echt een waarteken hebt. En in het avondmaal krijg je daar een pand in. Een liefdepand. Voor zijn kinderen, laat ik het nog maar weer een keer, voor de derde keer zeggen. Echt voor zijn kinderen. Degene die zijn kinderen eet, die eten zich daar, die eten wel wat, maar die eten Christus niet. En die krijgen wel wat, maar het is Christus niet. En die kunnen echt goed vrezen wanneer je dus het brood van de kinderen neemt. Dat wordt ook niet meer gesepareerd. Maar als ik dan echt een waarteken krijg en ik mag dat brood zien en ik zie Christus en ik eet Christus. En ik word gevoed met Christus. En ik leef Christus. En ik word gesterkt door Christus. Ja. En En nou verzekert hij mij met de pad, met de pand, dat hij mijn Christus is. Daar verzekert hij mij mee. Als je zo in de bank zit bij de dopen, en dan kun je daar in de bank zitten en je kijkt naar de kindertjes die gedoopt worden. En jij wordt gesticht als je van zijn volk bent. En jij krijgt de vreugde in. En jij ziet daar het teken van het pand, hè, dat hij in de tijd al opgezocht heeft. En dat hij, zonder dat je iets vraagde, of gemopperd heeft of geloofd, dat God eigenlijk al een pand gegeven heeft van waarheid, van zijn verbond. En dat jij dan in die kerk zit en daar zo in je eentje van zit te genieten. En dat je in eentje daardoor versterkt wordt. En dat je in eentje je komt te verwonderen. Dat God een teken van je doop op jouw voorhoofd gegeven heeft. En dat jij dan aan het avondmaal gezeten hebt, niet om het avondmaal en om gezien te worden van de mensen. Maar dat jij daar gezeten hebt met jouw Christus en dat Christus jou gevoeld hebt en dat jij gesterkt hebt. En dat je er verzekerd van dat dit er geen leugen is. Dat jij echt van God genade hebt ontvangen en echt van die heilsgoederen van Christus dood deel hebt aan de vergeving der zonden. Door Jezus Christus. Daar is dat dan een tekentje van. En dan is het tekentje ervan, dat het tekentje van dat het is, dat ik jou niet als een prooi voor de duivel kom over te geven. Dat niemand je uit de hand van de Heer rukt. Dat is dat het tekentje van. En dan is dat een tekentje dan van God, is dat in je leven, dat hij je nooit zal verlaten. En net als die 700.000 of weet ik veel hoeveel kinderen die gekidnapt zijn, laat ik maar zeggen, in Rusland en daar, dan in de vreemde leven, dat ik nooit u zal overgeven. Ja, dat ik u nooit zal overgeven tot de prooi van de duivel. Met wat voor jihad-strijders dat je dan ook te maken hebt, Israël, ik zal dat Israël nooit loslaten. Dat geestelijke Israël. Hoe ze zich ook tegen je kanten en hoeveel doden dat ze ook maken en hoeveel slagen dat ze hebben en ouders doodschieten en kinderen kidnappen en hier de baby's doodschieten, want het is te lastig om mee te nemen naar de Gaza-strook. Ik zal je nooit verwerpen. Ik zal je nooit overgeven, ik zal je nooit tot prooi geven. Dat verzekert hij je in dat avondmaal en bij dat dopen. Niet uit een uitwendig ceremonie, waarvan ik daar eigenlijk bij zeg, nou ja, dat is nou prachtig, hè, dat de kerk dat nog zo allemaal doet. Hè. Nee, wat Christus voor mij betekent en wat Christus voor mij gedaan heeft. Wat Christus voor mij volbracht heeft, waarvan hij de tekenen geeft, de waartekenen van zijn liefde en van zijn genade voor u. En dat het daar, al zouden ze je dan doden, je ziel niet doden kunnen. Al zou het zijn dat ze je ombrengen, dan is het nog niet dat je ziel geschade zal lijden. Dat tekentje wil ik je geven. En het is zo volkomen wat ik voor je gedaan heb, zegt hij dan. In de doop en ook in het avondmaal. Zo volkomen alsof dat u het zelf hebt volbracht. Zo zie ik het. Zoals u het zelf daar ziet, ja, nou ja, dan kun je natuurlijk de beleving weer bijhalen. Wat een strijd toch. Maar als er nou geen strijd was en als er nou ook geen donkerheid was, dan had u ook niet zoveel aan het teken. Hè, want dan kun je zeggen, nou, dan gaat het wel hoor, want ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus. Dus daarom gaat hij het ook allemaal ontnemen, allemaal kwijt doen zijn. En dan sta je leeg, dan sta je daar behoeftig, dan ben je nooddruftig, dan ben je arm, dan ben je naakt. En dan gaat hij het vervullen. In die geestelijke apotheek en in dat liefdewerk, in die liefdesverklaringen, in die liefdestekenen, waartekenen voor de ziel. Dat het echt is in je leven. En het geveinsd is er gauw bij hoor, het is echt. Nou, daar ligt geen probleem mee, dat ga ik gewoon doen. Maar het echte hebt er problemen mee. En die moet het dan dus dan uit de Heere mond horen. En de Heere laat het zien in de tekenen van sacramenten als doop en avondmaal. Geen zeven, maar gewoon twee sacramenten. Doop en heilig avondmaal. En in dit geval het Nieuwe Testamentische, het onbloedige sacramenten van het heilig avondmaal. En van de heilige doop tot versterking en tot vertroosting en tot verzekering van zijn liefde voor zijn kerk. Amen. Heren, ze hebben al een poosje bijeen geweest en heb gij dan ook aan de hand van deze vragen weer enigszins dan ook weer verklaringen willen geven. Het hoeft ook geen schone reden te wezen. Het moet echt wezen. En hij heeft daar ook dan in de stille, stomme tekenen, als het ware, de echtheid toe gevoelen. Wanneer wij van u mogen eten, omdat wij hongerig zijn van ziel en dorstig zijn naar de levende God. En anders gaat het aan ons voorbij, heren. O, wil gij dan dat hongeren, wat die heb gij zalig gesproken, honger en dorsten naar die gerechtigheid voor geen vreemde zaak doen houden? Het valt wel niet mee om niks in je eigen te vinden. Alleen maar de dood in je eigen te vinden. Iets te vinden wat bestaanbaar is voor God, dat lukt niet. Maar wij krijgen alles in u. Daar ontbreekt ons niks in. Daar is geen enkel tekort. O God, en u wordt er niet minder van. Deel nog van uzelf. Ook in de gemeente, onder het woord, en ook voor uw kinderen, ware kinderen, aan het heilige avondmaal, en ook bij de doop. Heere, wilt u alsjeblieft ons daar met deze waartekenen verblijden, dat het is God die dit in ons werk, beiden het binnen het werken, naar zij welbaren, dat u het doet om uzelf wil. Gedenk zo de gemeente wanneer we deze week weer ingaan. De man die in het ziekenhuis moet opgenomen worden een donderdag. Wilt u hem daarin helpen, ondersteunen? Je hebt hem al zo uit willen helpen toen hij op de rand van de dood in de tijd van de corona daar in het ziekenhuis verkeerde. En waar u toen die wending gedaan hebt, toen op het gebed, deed ik grote wonderen. Wilt u dan ook nog weer het gebed geven? Maar ook dat we niet alleen maar om de tijdelijke dingen dat hebben nodig, maar dat wij wanneer we oud worden even nabij de verdwijning redde ziel krijgen. En ook voor Daan in zijn kuren, help hem heren. Ach, en ook in de anderen, want dat is meestal als we dan namen noemen, dan zullen de anderen weer vergeten worden. Ook de heer Soet in die opname, maar ook Otterspeer die opgenomen is, wilt u ze allebei, deze beide vaders, nou ook weer sterker, weer terugbrengen op zijn tijd, rust geven, kalmte geven, en dat we dat ook niet alleen dan met de daders dan in zo'n tehuis zouden mogen ontvangen, dan maar ook dat we het bij u mochten ontvangen. Gedenk zo ons dan allemaal, en dat om de heer Jezus Christus wil, amen. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer bij vast betrouwen. Op u vest ik het oog en doet mij en heft mijn hoofd omhoog en doet uw gunst aan schouwen. En wat er verder volgt. Psalm 3, vers 2. Gaat alleen in vrede en ontvangt u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.